Wij waren terechtgekomen bij vers 18 van Johannes 1, waar staat: niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Of gewoon, die heeft verklaard, en dat hem ons, dat kan natuurlijk wel, daar heeft men een vierde en een derde naam van nog tussen gebreid. Dat hebben de vertalers gedaan natuurlijk. Maar de gedachte is gewoon, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft verklaard. Waarna de vraag is, wat heeft hij verklaard? En het antwoord is uiteraard de zoon. En verder zal duidelijk zijn dat hij dat gedaan heeft aan ons. Want uit dit vers blijkt dat de Heer Jezus Christus de verklaring is van God. En dat is eigenlijk het punt dan, hè? Hij is de verklaring van God. De gedachte daarbij is dat God zelf niet gezien wordt en zelfs niet gezien kan worden. Want als je eenmaal terecht bent in Johannes 4, dan lees je daar in Johannes 4 vers 24, God is geest. Letterlijk staat daar, God is een geest, in de vertaling althans. Maar het woordje een bestaat niet, hè, dus dat mag je gewoon weer weglaten. Nee, jullie mogen binnenkomen, maar het woordje een bestaat niet. Dus dat mag je weglaten, het is gewoon God is geest. En geest staat voor alles wat onzienlijk is. Ik heb eens een lijstje gezien van precies 14 betekenissen van het woord geest. En maar het lijstje is lang niet compleet, omdat je het gewoon korter moet maken. Als je het langer, je kunt het veel langer maken, maar het heeft geen enkele zin. Geest is namelijk alles wat onzienlijk is. Dat is heel lastig, want daarna kan het van alles zijn. Vanzelfsprekend, want als we een woord zouden hebben voor alle dingen die zienlijk zijn, dan gaat hetzelfde verhaal op. Daarna kan het alles zijn. Hè? Al die zienlijke dingen is dan allemaal te vatten onder het ene woord. En zo is het met het begrip geest. Het is de aanduiding van alle onzienlijke dingen. In elk geval. En zelfs is het de aanduiding van alle nog onzienlijke dingen. Dat betekent dat er in de toekomst dingen zullen zijn die wel degelijk zienlijk zijn, zichtbaar zijn en ook gezien zullen worden, die vandaag nog aangeduid worden als geest. Zoals daar bijvoorbeeld is de hele totale nieuwe schepping. Die heet geest namelijk. Want die hele nieuwe schepping wordt nog niet gezien en wordt dus als geest aangeduid. En als gesproken wordt over de geest die woont in de gelovigen, is dat wel degelijk de aanduiding van de nieuwe schepping in de gelovigen. Die wordt niet gezien. In de toekomst wel, maar nu nog niet. En daarom heet het ook geest. Geest staat dus voor alles wat nu, nog zal ik nou weglaten, maar alles wat nu onzienlijk is. Dat hoeft niet zo te blijven. Maar dat betekent in elk geval dat het woord geest een heel rijkbaar begrip is. Maar het wordt in de eerste plaats van toepassing gebracht op de Godheid zelf. Dat noemde ik net, Johannes 4 vers 24 bijvoorbeeld. God is geest. Dat betekent God is niet te zien. Dat betekent ook God neemt geen plaats als zodanig in. Dat is ook het verband waarin het gezegd wordt in Johannes 4. Want daar gaat het om de plaats waar men God zou moeten aanbidden. En het zal duidelijk zijn dat de plaats waar men God aanbidt is uiteraard de plaats waar God is. Men gaat naar hem toe om hem daar te aanbidden, was de gedachte. Zoals de Joden gingen naar de tempel in Jeruzalem om daar God te aanbidden, zo vroeg deze Samaritaanse vrouw in Johannes 24, waar moeten wij gaan om God te aanbidden? Want wij Samaritanen zeggen dat we ergens anders heen moeten. En het antwoord wat de Heer Jezus geeft is, God is geest. Dat wil zeggen, die is niet aan een plaats gebonden, ook niet aan tijd overigens. Maar geest betekent in ieder geval dat het onzienlijk is en dus niet aan plaats gebonden, zodat het ook niet uitmaakt waar men God aanbidt, als men het maar doet vanuit een reine geest. Met een oprecht hart, in geest en in waarheid staat er namelijk. Dus God is geest, betekent God kan niet gezien worden. Waarna, en daar hebben we het over gehad al vorige keer, waarna wij vaststellen dat in het voorgaande vers van Johannes 1, namelijk in vers 17, gesproken werd over de wet en dus over Mozes. En wij weten allemaal dat Mozes God gezien heeft, maar hier staat dat het niet het geval is. Zodat we weer komen bij de bekende tegenstrijdigheden van de Bijbel. Maar dat is ook al niet waar. Het punt is natuurlijk gewoon dat wij ons moeten afvragen, maar wie of wat heeft Mozes dan wel gezien? En dat staat hier dus. Mozes heeft namelijk de zoon gezien. Dat wil zeggen, laat ik het vooral goed zeggen, hij heeft gezien hem die nu de zoon is. En dat zeg ik niet vanuit algemene theologie of zoiets, maar dat zeg ik vanuit de context, vanuit de samenhang van dit schriftgedeelte. Uit de samenhang van dit schriftgedeelte is ons al lang gebleken dat de zoon degene is die uit de dood inmiddels, maar uit de dood is opgestaan. En als de opgewekte is hij de erfgenaam, de zoon dus, degene die leeft na de dood, en dus de erfgenaam van God. Hij is zoon van God en daarmee erfgenaam van God. Daar gaat het om. En hier staat, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem verklaard. En dat betekent dus, als ik het dan goed zeg, dat degene die wij nu kennen uit de schriften, als de zoon van God, is precies dezelfde als degene die verscheen in de tijd aan Mozes. Maar dat is bij wijze van voorbeeld, Mozes, ook ontleend aan de context, want we zouden daarna iedereen moeten noemen die ook de Heer ooit gezien heeft. En de conclusie die we moeten trekken, niet alleen uit dit vers, maar uit ook zoveel, want het zijn er vele anderen, is dat degene die in het Oude Testament verscheen aan de vaderen onder de naam Jehovah, vertaald met de Heere, die is volstrekt dezelfde, is volkomen identiek, hè? Hij is volstrekt dezelfde als Christus. Daarom noemen wij Christus ook de Heere. Dat merken wij in het Nederlands niet via de vertalingen, maar het is hetzelfde als Jehovah. Jehovah en dan Jezus, maar dat is Joshua of eigenlijk Jehoshua. Jehovah, Jehoshua. Met daarna de toevoeging Mashiach, namelijk de Messias, oftewel in het Grieks de Christus. Waarmee wij in één adem dan zeggen dat Jehovah dezelfde is als Jehoshua, Jezus namelijk. Jehovah is dezelfde als Jezus. Als ik het zo min of meer Hebreeuws uitspreek met een licht Wezeps accent, dan hoort u waarschijnlijk dat het eigenlijk hetzelfde woord is. Dezelfde naam, Jehovah of Jehoshua. Alleen de uitgang is anders. De eerste drie letters van de vierletterige naam zijn volkomen gelijk. De eerste drie letters van de naam Jehovah zijn dezelfde als de eerste drie letters van de naam Jehoshua. Er komt alleen een andere uitgang achter. En daar ga ik het nou toch niet over hebben waarom dat is. Dat doet er niks te zaken. Maar het is in principe zelfs dezelfde naam. Hij is ook dezelfde. Het enige verschil is dat Jehovah degene is die bij gelegenheid, dus af en toe zal ik maar zeggen, incidenteel dus verschijnt aan de mens als de openbaring van de Godheid. Alleen wij kennen Jehoshua, oftewel Jezus, als degene die niet alleen de openbaring is van de Godheid aan de mens, maar die zelfs mens werd. Dus niet aan de mens, maar zelfs te midden van de mens, of beter nog, als mens. Zodat, en dat hebben we ook al uitgebreid genoemd, zodat inderdaad Jezus de eerste mens is die werkelijk het beeld Gods is. En in ieder geval is hij dat nu, want als je mens blijft, als je mens bent en je houdt niet op te existeren, want dan is het moeilijk te zeggen op deze zondagmorgen, als je mens bent en je blijft gewoon bestaan, leven bedoel ik natuurlijk eigenlijk, maar dan blijf je gewoon mens. Dan blijf je mens. Er kan nog een boel bij gebeuren. Je kunt carrière maken, je kunt gepromoveerd worden, er kan van alles bij komen, maar je blijft mens. Vandaar dat de schrift ook leert dat de zoon des mensen, Christus dus, gezeten is aan de rechterhand Gods. Want alle hoge priester, zegt de Hebreeënbrief, wordt uit de mensen genomen en gesteld voor de mensen de zaken die bij God zijn. Zodat onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek weliswaar gezeten is op de troon van God. Dat is waar. Maar hij is mens. Waarna iemand zal zeggen, maar hij is toch ook God? Jawel, maar daar hadden we het nou alleen even niet over. Je kunt niet alles tegelijk zeggen. Het ene is waar, het andere is ook waar. En het is geen kwestie van procenten. Dat is een rare gedachte die alleen mensen erop nahouden die zich met geslachtsregisters bezighouden. Die zeggen, iemand is half dit of half dat of een kwart zus. En weet u wel, dat is eigenlijk onzin. Hè? Je bent het of je bent het niet. En de Heer Jezus Christus is inderdaad de mens en tegelijkertijd is hij de Godheid. Dat wil zeggen, als mens is hij zelfs de openbaring van de Godheid. En daar gaat het maar om. Maar als ik dan terugkeer naar deze uitspraak in Johannes 1 vers 18, dan staat er dus uitdrukkelijk, niemand heeft ooit God gezien. De gedachte is natuurlijk, Niemand heeft ooit de Godheid als zodanig gezien. Als men namelijk iets van God zag, dan zag men de Heer Jezus. Het kan er geen twijfel over bestaan, en ik ga er gewoon niet dieper op in, maar er kan geen twijfel over bestaan. Ik zal er één voorbeeld geven, zo uit het hoofd, uit Zacharia 12, dat vind ik altijd de mooiste, Zacharia 12. Daar spreekt Jehovah, spreekt de Heer, en hij spreekt daar over zijn wederkomst, dat wil zeggen over zijn verschijning aan Israël in de toekomst. Dat is nog niet gebeurd uiteraard, dat moet nog gebeuren. En dan zegt hij, en de Statenvertaling is daar correct, daar spreekt Jehovah en zegt, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Wie zegt dat? Ja, de Heere, dat staat daar ook. Dat daar de Heere spreekt en zegt, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dan denk ik altijd, daar kun je hoog en laag springen, dat maakt allemaal niks uit. Zo'n tekst kun je niet meer verbasteren, hoewel men het probeert hoor. De Nieuwe Vertaling geeft ook, ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Als ik me goed herinner. Ja, is het zo? God, herinner ik mij dus goed, van heel lang geleden. Maar inderdaad, daar heeft men het weggeredeneerd. Omdat men het eigenlijk niet gelooft. Maar toch is het volstrekt bijbels, en in het Hebreeuws is het ook helemaal niet omstreden. Er staat uitdrukkelijk, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Bovendien, een ander commentaar, laat ik dan nog één noemen, die is minder bekend, maar is minstens zo sterk, dat is die van Romeinen 7, vanaf vers 1, waar gesproken wordt over de positie van de Israël onder de wet, en waar Israël vergeleken wordt met de vrouw, en de Heer wordt vergeleken met de man, die door de wet aan elkaar verbonden zijn, en daar staat er dat de vrouw aan de levende man verbonden is zolang het tijdens de man leeft, maar als de man gestorven is, is de vrouw vrij van de wet des mans. Waarna het vervolgt met alzo ook gijlieden, of zoiets, dan staat er namelijk dat dat van toepassing wordt gebracht op Israël, omdat Israël als vrouw inmiddels niet langer onder de wet is, omdat de man is overleden. Maar wie was die man dan? Dat was Jehovah uiteraard, degene die aan Israël verscheen op de Sinaï, daar zijn wet gaf en zei, ik ben, want dat stelden ze netjes voor ter gelegenheid van de huwelijkssluiting. Dat hoort zo hoor, dan moet de naam genoemd worden. Dat gebeurt daar ook. Ik ben, hij had al kunnen stoppen, dat was ook al genoeg. Ik ben. Maar goed, hij zei, ik ben Jehovah, komma, uw God. Die God namelijk, die u uit Egypteland hebt uitgeleid, enzovoorts. Waarom? Opdat het volk met de Heer een feest zou vieren in de woestijn. Welk feest? Het huwelijksfeest uiteraard. Daar werd het huwelijk gesloten tussen de Heer en Israël. Jehovah zelf, de Heere zelf, dus was de man met wie Israël trouwde. En in hetzelfde verband zegt Romeinen 7, dat de vrouw is aan de man verbonden zolang de man leeft, maar als de man gestorven is, dan is de vrouw vrij van de wet des mans, alzo dat zij zou worden eens anderen, namelijk desgene die uit de dood is opgestaan. Kortom, er wordt Israël gezegd, als vrouw ben je vrij van die man, want de man is gestorven, en dat kun je mooi van de gelegenheid gebruik maken om nu te trouwen met een andere man, dat wil zeggen nieuw huwelijk sluiten, namelijk anders, die man is anders in de zin namelijk dat hij inmiddels gestorven is, maar ook uit de dood is opgestaan. De bedoeling is dat men zich zou overgeven, zou onderwerpen aan de levende Christus uiteraard. In zekere zin is dat natuurlijk dezelfde man, maar in wettige zin is dat een ander. Volgens de wet is dat een ander. Volgens de wet komt een eind aan iemands bestaan wanneer hij sterft. En als daarna iemand uit de dood opstaat, dan moet hij ingeschreven worden in de burgerlijke stand, overnieuw. He, onder welke naam dan ook. Ja, zo werkt dat hoor. Dus in de Bijbel wordt dat echt vastgehouden. Op meerdere plaatsen wordt het zo gedaan. Maar hoe dat nou ook zij, wat maar om gaat is dat in Romeinen 7 dus gewoon staat, dat de man die gestorven is, is niemand anders dan de Heer die op de Sinaï aan Israël verscheen en dus aan Mozes. En dan zijn we weer terug bij Johannes 1, vers 17 en 18. Niemand heeft ooit de Godheid zelf als zodanig gezien. Wat men gezien heeft is, inmiddels althans, is de Zoon. Zodat de Zoon de verklaring is, want dat is het woord wat hier dan gebruikt wordt, de verklaring van de Vader. Dat woord verklaring, dat is als vertaling niet zo gek. Alleen, je moet het woord niet al te letterlijk nemen. Het gaat niet om iets helder, namelijk klaar maken of helder voorstellen. Het woord verklaring heeft de betekenis namelijk van uiteenzetten of uiteenleggen. Wij kennen het woord ook in het Nederlands, want het zogenaamde Nederlandse woord exegese is daarvan afgeleid. Er staat exegeomai of zoiets. Ik geef geen Griekse lessen, dus ook geen garantie. Maar ik dacht dat er stond exegeomai. Maar het betekent in ieder geval iets met ex, namelijk uit. Iets met uitleggen. Exegese, dat is het zelfstandig naamwoord, is dan ook de aanduiding van de uitlegkunde, het uitleggen van de Bijbel. Maar het punt is dat Christus zelf de exegese is, want dat staat hier dus feitelijk. Christus zelf is de exegese van God. Hij is de uitleg van God. God kun je niet zien, maar zodra God zich vertoont en dus zichtbaar maakt, zien wij zijn exegese, zien wij zijn uitleg, zijn verklaring, om dan weer bij het Nederlandse woord terug te komen. We zien namelijk de Heer Jezus Christus, die immers de uiteenzetting van de Godheid is. Bij elke voorstelling die we van de Godheid maken, ontstaat eigenlijk een voorstelling van de Heer Jezus. Dan moet ook duidelijk zijn dat het voor een mens, voor een schepsel, onmogelijk is om zich de schepper voor te stellen. Ik heb het al eens eerder uitgelegd. De zaak is namelijk dat de schepper deel uitmaakt van een andere, een hogere wereld dan de onze. Een wereld dus die zich onttrekt aan ons voorstellingsvermogen. Ik heb bijna gezegd fantasie. Maar er zijn mensen die fantasie genoeg hebben om zich er toch wat bij te denken. Maar ik gebruik dan maar een ander woord. Wij kunnen ons die dingen niet werkelijk voorstellen. Dat hoeft ook niet. God stelt zich namelijk voor aan ons. En dan neemt hij deze gedaante aan van de Heere Jezus Christus. En als we hem kennen, als we Christus kennen, dan kennen we de Godheid zelf. Omdat de karaktereigenschappen van de Godheid inderdaad worden uitgedrukt in de Heere Jezus Christus. En dat is de verhouding van vader en zoon waar het dan ook hier verder over gaat. We zouden daarbij in dat verband moeten vasthouden aan een paar schriftplaatsen. Ik weet niet of ik ze de vorige keer genoemd heb, maar ik wil het dan nu in ieder geval even doen. We zouden namelijk moeten vasthouden aan, laat ik proberen de volgorde vast te houden, aan 2 Korinthe 4. Dan geef ik u nog een paar schriftplaatsen. 2 Korinthe 4. Dan gaat het om vers 4. Waar staat: in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En daarbij gaat het me eigenlijk alleen nu om de laatste uitdrukking. Namelijk Christus, die het beeld Gods is. Dus er staat Christus en dan stellen we de vraag, wat is dat? Of wie is dat? En dan staat het er keurig achter. Hij is het beeld Gods. Waarbij bij het begrip beeld gedacht moet worden aan iets wat tastbaar en zichtbaar is. Het is wat lastig omdat het woord beeld in het Nederlands juist ook de tegenovergestelde betekenis heeft van een type. Een beeld, een type, een gedachte, alleen maar iets abstracts. Een beeld tegenover het werkelijke ding. Maar in de Bijbel is het beeld het werkelijke ding. In het Nederlands soms ook. Maar je moet je even realiseren waar we mee bezig zijn. Hè? Christus is het beeld Gods. Wil niet zeggen Christus is een abstracte voorstelling van de Godheid. Christus is juist het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar dat lees ik straks in een andere tekst. We zouden eigenlijk die schriftplaatsen onder elkaar moeten zetten. Daarom schrijf ik ze hier ook even op. Hier staat er, Christus is het beeld Gods. Dus we hebben aan de ene kant de Vader en aan de andere kant de Zoon. Ik doe het eigenlijk verkeerd om, laat ik het meteen corrigeren. Dat is voor de Puritijnen onder u. Hè? Dan zetten we God rechts, of de Vader zetten we rechts. En de Zoon hoort dan eigenlijk aan de linkerkant, omdat het een veruitdrukking is, daarom is het links. En dan staat er in, is het opschrift dan, boven deze beide kolommen, in 2 Korinthe 4, wordt gesproken over God en over Christus die het beeld
Gods is. Waarbij we moeten zien dat de Vader dus geest is, de onzienlijke, de onkenbare, maar hij maakt zich zichtbaar en kenbaar in de Zoon, die dan ook het beeld Gods is. Aan de ene kant God, die zich uitdrukt in het beeld Gods, en dat is uiteraard, dat heet uiteraard hier Christus, waarbij je moet bedenken dat in ditzelfde vers ook nog gesproken wordt over licht en uitstraling, maar dat is hetzelfde natuurlijk, dat spreekt ook over licht. Opdat hij niet bestralen de verlichting, met twee woorden dus, wordt uitdrukkelijk gezegd, het gaat om licht. Opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, maar heerlijkheid is ook een synoniem voor licht, heb ik u alles verteld. Hè? Nou, waar het nou om gaat is inderdaad dat het onzienlijke is dus per definitie duisternis. Als er niks gezien kan worden, is het duisternis. Of laat ik dan omdraaien, dat is makkelijker. Als het duisternis is, ziet men niks. Vandaar dat van God ook staat, ik weet niet, ik geloof in Judas, dat er staat dat God een ontoegankelijk licht bewoont. Dat is een wat rare uitdrukking, maar dat betekent inderdaad dat je er niet bij kunt schijnen. Het licht komt daar niet binnen, het komt er ook niet vandaan. Sommigen zeggen, oh, het zwarte gat. En inderdaad, zoiets is dat. Hè? Je kunt het niet zien. Er is duisternis. En in die duisternis woont de Godheid. Hij is niet zichtbaar voor ons. Maar van God gaat wel degelijk een lichtstraal uit. En die verlichting die van God uitgaat, heet Christus. En de boodschap over die Christus die het beeld Gods is, heet hier voluit het evangelie, want het is een blijde boodschap dat er licht is in de duisternis. Het evangelie van de heerlijkheid, oftewel licht, het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Zodat de onzienlijke God zich uitdrukt in een beeld, maar zo, je kunt ook zeggen zodat de God die in duisternis woont zich dus uitdrukt in licht. Zodat het beeld ook per definitie een lichtend beeld is. Een lichtende, lichtgevende gestalte. En bij gelegenheid ziet men zelfs de Heer Jezus in die lichtgevende gestalte. In het blinkende gewaad op de bekende berg der verheerlijking. Goed. Nou, dan laat ik het even bij. Christus is dus het beeld Gods, staat hier. En dat begrip licht wordt en heerlijkheid wordt hier verder ook ontwikkeld hier in 2 Korinthe 4. Maar ik ga daar verder niet op in. Ik blader even verder naar... ik stop vanzelf ergens. Colossense. Colossense 1... Vers 19. Nee, vers 15. Moet ik eerst nog hebben. Dat is beter. Colossenzen 1, vers 15. Waar gesproken wordt over de Zoon zijner liefde, want zo heet hij in vers 13. De Zoon. En over die Zoon gaat het verder in vers 15. De Zoon, de welke het beeld is. Daar gaan we dus weer. Ja, welk het beeld is van de onzienlijke God. Dus daar staat volstrekt hetzelfde als in 2 Korinthe 4 vers 4. Ja, er worden een paar andere woorden gebruikt. Maar het komt hetzelfde neer. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Dit beeld is dus inderdaad een zienlijk beeld. Dat komt ook, maar dat weten we al, omdat het een lichtend beeld is. En als er licht is, kun je wat zien. Zie je? En licht natuurlijk ook in overdrachtelijke betekenis. Licht, al wat openbaar maakt is licht. Dan zijn we weer rond. Al wat openbaar maakt is licht. Want God, of Christus is de openbaring, de exegese van de Godheid. Colossenzen 1 vers 15 zegt dat dus ook. De welke het beeld is van de onzienlijke God. Waarmee meteen ook het woord eerstgeborene gebruikt wordt. Een woord wat we ook in Johannes 1 vers 18 tegenkwamen. De enig geboren zoon heeft hem ons verklaard. Die is het eerstgeborene. Maar begrippen horen naast elkaar, dat heb ik al eens uitgelegd. En dan lees ik verder in vers 19, waar staat... Nee, vers 16, want door hem, door wie? Door de Zoon, jazeker wel, door de Zoon. Staat wel in de Bijbel, niet in de geloofsbelijdenis, niet in de apostolische geloofsbelijdenis. Door de Zoon namelijk. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Ja, ik geloof ook in God de Vader, de schepper van hemel en aarde. Ja, wie van ons heeft er nou een kerkelijke achtergrond? U of ik? Ja. Ik niet. Ik hoef het niet te weten. Maar ik geloof... Nee, is geen verwijt hoor. Nee, dat is goed. Het gaat de goede kant op. Ik geloof in God, de Vader, de schepper van hemel en aarde. De moeilijkheid is natuurlijk dat er wat aan toegevoegd wordt. De Vader, waarom de Vader? Want net zo goed. Kijk, mensen trekken de verkeerde conclusie uit zulke woorden. De woorden zijn correct. Hè? Maar ze trekken de verkeerde conclusie. Men denkt dan dat de Vader de schepper is van hemel en aarde en de Zoon niet. En dat is een misverstand. Want de schepping komt juist tot stand door de verschijning van de Zoon. Een scheppend werk is een werk waarbij de Godheid die per definitie verborgen is, zich openbaart. Hij manifesteert zich. God maakt iets, hij maakt een schepping, hij openbaart zich dus, hij legt zichzelf uit naar buiten, neem het maar letterlijk. En wat ontstaat dus, wij zeggen een schepping. Jawel, maar niet zo hard lopen, wat in de eerste plaats ontstaat of verschijnt of hoe het maar heten mag, is de Zoon. Ik kan het niet missen, want we waren toch in Johannes 1 en in Colossense 1, want daar staat dat God spreekt. En door zijn woord, door zijn spreken, komt de schepping tot stand. Toch? Want zonder het woord is geen ding geworden wat geworden is. Maar wat is het woord? Dat is hetzelfde als de Zoon, dat hebben we net gelezen, of de vorige keren dan gelezen, ook al in Johannes 1. En hier in Colossens 1 vind je dus precies dezelfde gedachte terug. Dus inderdaad, door hem zijn alle dingen geschapen. Door de Zoon, dat staat er ook. En als u er moeite mee hebt, dan zegt u, door het woord. Maar dat is hetzelfde. Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij troon, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En dezelfde gedachte vindt u ook letterlijk terug in Hebreeën 1, waar uitgebreid het Oude Testament geciteerd wordt over de Heere die in de beginne hemel en aarde geschapen heeft. En in Hebreeën 1 staat dat het van toepassing is op Christus. Zodat je meteen weer ziet wie de Heer is. En dan heb je het derde argument vanmorgen al zo uit het hoofd. Maar er zijn er natuurlijk honderden. Maar goed. Maar er staat, door hem zijn alle dingen geschapen. En tot hem, naar hem toe, betekent dat. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat wil zeggen, alles in de schepping draait om Christus. Om die Zoon. En dat komt omdat de hele schepping ontstaan is en bestaat, vers 17, door het woord Gods en dat is Christus. Dat betekent dat het inderdaad activiteit en kracht van God vergt om deze wereld in stand te houden. Heb u dat? Hebben we het al eens gehad over het natuurlijk evenwicht? Dat bestaat dus niet, hè? Nee, dat is een soort hobby van me. Dat bestaat dus niet, het natuurlijk evenwicht. De hele schepping, die zakt namelijk vanzelf in elkaar. Dan begint hij weer over zijn auto natuurlijk, maar dat valt nogal mee, hè. Dat is niet erg toepasselijk. Maar de hele schepping valt inderdaad vanzelf in elkaar, tenzij we er wat aan doen. We zitten hier in een houten keet, zo heet iets heel oneerbiedig. Nee, een schitterende houten foyer, of zoiets. Maar als daar niet hard aan gewerkt wordt, dan valt dat vanzelf in elkaar. Dan komt daar de rot in, of de houtworm, of weet je veel wat er allemaal in komt. Maar in ieder geval gaat het niet goed. Er moet gevochten worden om het in stand te houden. Dat is niet alleen met dit houten gebouw zo, maar dat is met de hele schepping zo. Dat is per slot voor rekening ook een huis. En als er niks aan gedaan wordt, valt het in elkaar. Alle dingen zijn vergankelijk. Ja, nee, zo is dat nou eenmaal. En het betekent dan ook dat wij ons zouden moeten afvragen hoe is het toch mogelijk dat alles om ons heen altijd maar verdwijnt en dat die wereld toch nog bestaat. Terwijl alle details, alle onderdelen van de wereld, die verdwijnen maar continu. Hoe komt het dan dat de wereld zelf nog niet verdwenen is? En dan zeg ik, geduld, moed houden. Hoopvolle gedachten. Ja, dat klinkt wat raar, maar zo is het natuurlijk wel. Het punt is namelijk dat die wereld in stand gehouden wordt. Met geweld, met kracht bedoel ik dan. Door het woord God, dat staat hier ook. Want er staat in vers 17. Alle dingen bestaan tezamen. Dat be mag u weglaten hoor. Er staat gewoon alle dingen staan tezamen. Door hem. Zij bestaan namelijk, of zij blijven staan als geheel. Dat is de gedachte. Het Afrikaans kent het woord wel, hè. Samenstaan heet dat daar, hè. Samenstaan. Dus bijeen stand houden. Samen als één geheel stand houden. Nou, de hele schepping blijft als één geheel staan. Waardoor? Wel door hem. Dat wil zeggen dat door Gods kracht, of beter nog, door zijn woord en nog beter door Christus, deze wereld blijft bestaan. Zolang als het nodig is, uiteraard. Want het blijft niet altijd nodig. De bedoeling is namelijk dat deze wereld bestaat totdat die nieuwe wereld, die nieuwe schepping daaruit voortgekomen is. En dan zal deze wereld ook inderdaad verdwijnen. Dat is ook wat de Openbaring 20 ons leert. Maar hier staat dus nog dat deze oude wereld bij elkaar gehouden wordt. Tezamen bestaat door hem. Zodat er niet sprake is van een natuurlijk evenwicht. Maar als er al evenwicht is, is het een goddelijk evenwicht. Of een christelijk, hoe je dat maar zegt, hè, evenwicht. Omdat het door God zelf, namelijk door Christus, in stand gehouden wordt. En als het niet zo was, zou deze wereld al lang aan zichzelf ten gronde gegaan zijn. Goed. En dat hangt samen met de God deze eeuw. Ik ben er straks niet op de uitdrukking ingegaan. Maar het hangt samen met de werking van de God deze eeuw uit 2 Korinthe 4 vers 4. Want het zal u duidelijk zijn dat dat met heel kleine lettertjes geschreven moet worden door ons. Hè? De God deze eeuw. Omdat dat Satan zelf is natuurlijk. Goed. Nou, en dan komen we bij vers 18. Hij is het hoofd des lichaams. Christus is het hoofd van het lichaam. Hij is namelijk het hoofd van de gemeente. Maar u moet het vasthouden dat het hier staat. Hij is het hoofd des lichaams. Namelijk der gemeente. Maar daar komen we straks op terug namelijk. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is welbehagen geweest, des vaders staat er schuin gedrukt in, dat is terecht overigens. Maar in de grondtekst staat het niet, betekent het. Het woord wordt weggelaten, maar het was inderdaad het welbehagen van de vader. De vraag, wiens welbehagen was het, wordt beantwoord met dat van de vader uiteraard, want we hebben het over de zoon. Maar goed, het is dus des vaders welbehagen geweest dat in hem, namelijk in de zoon, al de volheid, dat betekent de gehele volheid, wonen zou. Let op hoor, al de volheid, dat is oud-Nederlands, dat betekent in tegenwoordig Nederlands geheel de volheid. Want al is hetzelfde als geheel. Niet alle, want dan zou het moeten zijn al de volheden. Maar het gaat niet om onbepaald, zo van alles bij elkaar op een hoop. Maar het gaat om een iets bepaalds, namelijk de compleetheid, de heelheid, het geheel van de volheid Gods. Dat in hem heel de volheid wonen zou. Als één geheel, onverdeeld. De complete volheid van de Godheid zou wonen in Christus. En inderdaad, daar zijn we dus weer. Dat was Colossenzen 1 vers 19. Ik weet niet zo goed hoe ik dat op moet schrijven. Maar de volheid van de Godheid, ik schrijf het maar aan de rechterkant, die woont dus, naar links toe, in de zoon. Dat wil zeggen dat de zoon dus gevuld is, volheid, hè? Vul, komt van vullen, dat de zoon gevuld is met de volheid Gods. Want als u nou zegt, maar als ik mij de Heer Jezus voorstel, dan zie ik helemaal geen godheid. En bovendien zegt u dan, want u bent natuurlijk heel handig, zegt u, maar er staat toch in Jesaja 53, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben, of zoiets. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar dat is echt alleen maar de buitenkant, zijn buitenkant, toen hij op aarde als mens, maar dan ook uitsluitend als mens, leefde. Toen kon men niet aan hem zien dat de Godheid in hem woonde. Maar hier wordt in Colossense 1 ook niet gesproken over Jezus levend op aarde, maar er wordt gesproken over Jezus Christus, voluit zelfs de Heere Jezus Christus, degene die opgewekt is nadat hij gestorven was en die inmiddels, sinds die opstanding, want sinds die tijd is hij officieel als zoon aangesteld, sinds die tijd is hij gevuld met de volheid Gods, want daartegenover staat Filippenzen 2, dat zegt dat toen de Heer op aarde leefde, de Heer niet gevuld was, maar juist geledigd was van de volheid Gods. En dat is de samenhang van Filippenzen en Colossenzen. Moet ik dat eerst lezen? Filippenzen 2, dat moet ik wel. Dat is iemand met een nieuwe vertaling, dus die mag mij vertellen wat er staat in vers 7. Maar heeft zichzelf en dan? Heb je hem niet? Niemand met een nieuwe vertaling? Dat je had een goed geheugen, merk ik. Zeker zo goed als het mijne. Niemand. Ik meen dat.
Ik heb nog een nieuwe vertaling, maar er staat maar zichzelf ontledigd.
Juist. Dank u, dank u. Ja. Want de vrouw moet verder zwijgen in de gemeente, bekend, dus dit was wel. Nou ja, hartelijk dank. Er staat dus in vers 7 van Filippenzen 2, maar heeft zichzelf ontledigd, zegt de nieuwe vertaling, dat is correcter vertaald hoor. Er staat vernietigd in Filippenzen 2 vers 7, al moet ik er dan meteen bij zeggen, dat vernietigen in de Statenvertaling, het Nederlands van 350 jaar geleden, inderdaad de betekenis heeft van leegmaken. Dus de vertaling was niet verkeerd. Hij is langzamerhand verkeerd omdat het woord in de Bijbel gewoon is blijven staan, maar in het Nederlands van betekenis, al op zijn minst van gevoelswaarde, veranderd is. En dat is vaak het probleem met een oude vertaling. Maar vernietigd wil inderdaad zeggen tot niets gemaakt, dat wil zeggen van geen effect gemaakt. Want dat is de betekenis van het woord vernietigen. Maar in het Grieks staat inderdaad ontledigd. Hij heeft zichzelf geledigd. Hij heeft zichzelf ontledigd, oftewel leeg gemaakt. En heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Maar vers 6 zegt, die in de gestaltenis God zijnde, zie je wel, hij was gestalte of beeld Gods voorheen. Maar toen hij mens werd, heeft hij zich geledigd van wat? Wel, van die Godheid in elk geval. En ja, ik weet dat het oneerbiedig klinkt, of kan klinken, bij mij niet, maar bij u misschien wel. Maar dat betekent dus dat hij zich geledigd heeft van die goddelijke vulling. Wat woont er in de mens? Wat is erin? Wel, in de mens is normaal gesproken ook de mens. Adam woont in ons eigenlijk. Daarmee zijn wij gevuld, met die oude schepping, die oude natuur enzovoorts. Maar de Heere, voordat hij mens werd, Jehovah dus, die aan Abraham verscheen, weet u nog, volgende argument. Jezus zegt, eer Abraham was, ben ik, en toen ik aan Abraham verscheen, is Abraham verblijd geweest. En dan kom ik bij jullie, fariseeën, en jullie worden alleen maar boos. En je noemt je zaad van Abraham. Zeg maar, toen Abraham heeft mij gezien, heeft mijn dag en mijn oordeel gezien, betekent het feitelijk, zodat je maar weer ziet dat Jezus dezelfde was als die verscheen aan Abraham in de tijd. Alleen verscheen hij toen in een nogal menselijke gedaante. Hij was alleen nog niet mens geworden, omdat hij nog niet uit de mens geboren was. Dat is het enige verschil. Maar zijn identiteit bleef dezelfde. Weer een argument, hè? Plenty zijn er, hoor. Maar goed, laten we maar weer liggen. Hij was namelijk de gestaltenis Gods, maar heeft zichzelf geledigd. En dan beginnen we onze leesoefeningen weer, een stukje lezen en dan vragen erover. Hè? Hij was in de gestaltenis Gods, maar heeft zichzelf geledigd. Van wat heeft hij zich dan geledigd? Van de Godheid, hè? van het goddelijke. Dat klopt. Want toen werd hij mens, volkomen mens, staat er ook. Niet in de zin van een mens volmaakt, hoewel hij dat was, in zekere zin. Maar volkomen mens in de zin van de mankeerdenissen. Hij was ook inderdaad goed mens. Zoals u en ik. Hebreeën 2. Hè? Hij heeft desgelijks ook vlees en bloed. Hij is desgelijks ook vlees en bloed deelachtig geworden. Hij is in alles verzocht geworden, gelijk als ook wij, enzovoorts. Hè? En ik kan ons dan... hoe staat het er? Omdat hij in alles verzocht is geworden gelijk als wij, kan hij ons ook inderdaad te hulp komen. En zo kan hij een goede tieren en barmhartig hoge priester zijn, staat er. Hebreeën 2 is dat. En later ook in Hebreeën 4, ja. Hij heeft zich dus geledigd van die godheid en nam de gestalte niet van God, maar van een dienstknecht aan... En is dus de mensen gelijk geworden. Aan een mens gelijk. Vers 7 was dat van Filippenzen 2. Kortom, hij werd daarna gevonden in de gedaante van mens. Staat in vers 8. En is vervolgens gestorven. En dat was een van de redenen waarom hij mens werd. Maar deze gedachte van dat hij zich geledigd heeft van zijn godheid staat tegenover de woorden die... twee of drie bladzijden verder staan in Colossense 1, vers 19. Namelijk dat in hem al de volheid wonen zou. Let op de uitdrukking en op de, vooral de tijd van de werkwoorden. Het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Dat betekent dat er dan toch een tijd geweest is waarin de volheid die van die vader niet in hem woonde. Want dit is een wens voor de toekomst. Zou, hè? Staat op de toekomst. Dat is een wens die in het verleden is uitgesproken. De wil van God, de wil van de Vader was... dat in Christus al de volheid wonen zou later. En zou staat in de verleden tijd... omdat het inmiddels gebeurd is. Ja. En dat is ook de strekking van dit Bijbelboek natuurlijk. Dat is ook de samenhang van Filippenzen en Colossense. Filippenzen spreekt over de Heer Jezus Christus die vernederd werd. En Colossense spreekt over diezelfde Christus die als gevolg daarvan uitermate verhoogd is. En zo staat het tegenover elkaar. In Filippenzen heet het, hij heeft zich geledigd, daarom is dat woord daar ook zo belangrijk. Hij heeft zich geledigd. In Colossense staat, hij is gevuld. En waarmee is hij anders gevuld dan met datgene waarvan hij eerst geledigd werd? De volheid Gods namelijk. En dus lezen we weer Colossenzen 1 vers 19. Het is des vaders welbehagen geweest dat in hem, namelijk in de zoon, de gehele volheid wonen zou. Nou is de vraag altijd nog op grond van dit vers. Hoezo, welke volheid? Volheid van wat of van wie? Maar uit het verband met Filippenzen is duidelijk wat het is. De volheid Gods. Waarvan hij zich ontledigd had terwijl hij leefde op aarde. Er ontstaan ontzettend veel misverstanden altijd over. Maar de gedachte is dat de Heer inderdaad op aarde geleefd heeft puur als mens. Hoewel hij de zoon was, zegt Colossense. Of hoewel hij God was. Dat was ook zo. Maar hij had dat afgelegd en u weet waarschijnlijk dat zijn belangrijkste verzoeking was die waarbij een beroep gedaan werd op zijn godheid. Nee, door de duivel. De grootste tegenstander uiteraard. De grootste tegenstander bracht de grootste verzoeking. En hij verzocht de Heer Jezus, om gebruik te maken van zijn goddelijke eigenschappen. Toch? Ja. Van dit onzinnige ding, spring maar van de tempel, hè? Van het dak af en zo. En ja. Hij zegt tegen deze stenen dat ze brood worden. Kon de Heer dan geen wonderen doen op... Jawel. Allemaal misverstanden, hè. Maar dat kon Mozes ook. En Elia ook. Om maar twee belangrijke te noemen. Die konden ook wonderen doen. Maar ze waren geen God. En ook geen geopenbaarde godheid. Ook geen beeldgods of iets dergelijks. Type, maar dat is wat anders, hè. Maar niet het uitgedrukte beeld van Gods wezen of iets dergelijks. Maar ze konden wel wonderen doen. Hoe komt dat? Omdat God hen als mens gebruikte. En hoe komt het dat Jezus van Nazareth wonderen deed? Lezen we het hele Johannes-evangelie als argument. Omdat hij alleen deed hij zijn vader had zien doen. En hij sprak alleen dingen die zijn vader gesproken had. Kortom, hij deed het omdat hij de opdracht had om dat te doen. Niet omdat hij de macht had van zichzelf om dat te doen, maar omdat hij die macht van God in de hemel gekregen had, want zijn eigen godheid had hij bij die gelegenheid afgelegd. Want anders zou het onzin zijn te zeggen dat hij was de mensen volkomen gelijk geworden, is in alles verzocht geworden, gelijk als ook wij. Want dat zou dan niet waar zijn. Dan kun je zeggen, nee, maar hij was meer dan wij. Hij was God. En God woonde in hem op die bijzondere wijze. Maar er moet gezegd worden, nee, God woonde niet op die bijzondere wijze in hem. Niet meer dan in ons nu. Laat ik het dan zo zeggen. Hè? Ik kan daar natuurlijk, kan er wel op ingaan, maar dan verdwalen we vanmorgen weer helemaal. Hè? Dus laten we het hierbij laten, dat God mens werd, of dat de Heer Jezus mens werd, geboren werd op aarde als mens, en zijn Godheid had hij afgelegd, opdat hij daarna alsnog uitermate verhoogd en dus ook gevuld zou worden. Want beide begrippen worden in Filippenzen gebruikt. Namelijk, hij heeft zich ontledigd van zijn godheid en hij heeft zichzelf vernederd. Maar die twee dingen horen uiteraard bij elkaar, want door zich van zijn godheid te ontledigen, werd hij dus vernederd. Lijkt me duidelijk. En daarom staat er vervolgens in, dat was Filippenzen 2 dan, hè, staat er vervolgens in Filippenzen 2 vers 9. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dat is inmiddels gebeurd. Nadat hij vernederd was en nadat hij ontledigd was. En daarmee is hij ook weer gevuld. Dat woord wordt weliswaar niet gebruikt in Filippenzen 2, maar er staat wel op dat hij een naam zou ontvangen boven alle naam, en dat alle tong zou belijden dat Jezus Christus Jehovah is, of de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. En de strekking daarvan is natuurlijk wel degelijk dat hij gevuld werd met de Godheid en daarom ook de naam droeg van de Godheid. En zo is het inmiddels nog. En Colossense 1 vers 19 sluit daar dus inderdaad bij aan, als er staat, het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem de hele volheid wonen zou. Daar blijft niks achter. Hoewel hij mens is en dus ook blijft, is hij ook volkomen God, omdat de gehele volheid, enkelvoud, de hele volheid Gods in hem woont. En het wordt later weer aangehaald in Colossense 2. Colossense 2 vers 9. Ja, ik moet natuurlijk eigenlijk vers 3 ook lezen, want daar staat over Christus dat in hem al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dat betekent inderdaad dat als wijsheid en kennis in de eerste plaats een eigenschap is van de Godheid, en dat is het uiteraard, hè. Als iemand weet, als iemand kent, is het God. Maar hier staat dat in hem al de kennis en wijsheid, of al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn, dan betekent dat inderdaad dat hij, Christus, uit vers 2, het beeld Gods is. En dat in hem al die volheid woont. Maar die gedachte wordt verder voortgezet in vers 9. Vers 8 eindigt ook met Christus en dan in vers 9. Want in hem, in Christus dus, woont al de volheid der Godheid. Dus de volheid der Godheid woont in Christus. En de Godheid is uiteraard de Vader, de onzienlijke, maar zijn wezen, Gods wezen, wordt uitgedrukt in Christus. Oftewel, Christus wordt dus gevuld met dat wezen, oftewel die volheid, die inhoud van de Godheid. Het woord inhoud kom je in de Bijbel niet tegen, dat komt omdat er een ander Nederlands woord voor staat, namelijk volheid. Volheid is gewoon inhoud. Is niet moeilijk, hè? Alles wat in God is, is in Christus. God is trouwens altijd het inhoudelijke, het zich verbergende, dat wat erin zit en daarom onzienlijk is. Maar dat inhoudelijke, die volheid van de Godheid, die drukt zich uit in de persoon dat woord betekent ook buitenkant, in de persoon van de Heer Jezus Christus. In hem woont, in de zin van blijft, verblijft, in hem woont, een van de woorden die zoveel gebruikt wordt door Johannes, hè? In hem woont al de volheid, dat betekent weer de gehele volheid, niet een deel van de inhoud, maar de hele inhoud dus, hè? In hem woont de gehele volheid der Godheid, lichamelijk. Dat betekent dus dat de hele volheid der Godheid woont in het lichaam. Dat is de zin niet af, hè? Welk lichaam? Van Christus uiteraard. Van wie? Het lichaam van wie? Het lichaam van Christus uit het volgende vers. Christus, want in hem, in Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. In het lichaam van Christus woont dat dus. En wat is dat, het lichaam van Christus? Ik had u gewaarschuwd. Dat is de gemeente, ja. Want, ja, nou kijk je naar het volgende, maar je had het al kunnen weten uit, hè, uit vers 18, 17, 18 en 19 van hoofdstuk 1. Namelijk, hij in wie de volheid der Godheid wonen zal, vers 19, hij in vers 18 is het hoofd des lichaams, wat is dat lichaam? Namelijk de gemeente. Zie. Dus Christus is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. De gedachte is dan ook dat de volheid der Godheid niet alleen woont in het hoofd van het lichaam, hoewel dat zo is, maar woont niet alleen in het hoofd van het lichaam, maar woont daarmee in het hele lichaam. Je kunt het langzamer vertellen dan het hier in Colossense staat. Dan is de gedachte deze, dat God drukt zich uit in Christus en Christus drukt zich uit in de gemeente. De volheid der Godheid is te vinden in Christus, maar de volheid van Christus is te vinden in de gemeente, want Efeze 1, de gemeente is de vervulling van Christus. En Christus is de vervulling van de gemeente. Staat er letterlijk in een wat moeilijk vers. Ik zal alleen het vers even noemen. Dat is vers 23, het laatste vers van Efeze 1. Daar staat namelijk ook dat Christus het hoofd is van de gemeente, in vers 22. En dan zegt vers 23 dat die gemeente, dat is zijn lichaam. En dat de gemeente is dan de vervulling van degene die alles in allen vervult. Zodat er gesproken wordt over dat Christus de gemeente vervult en dat de gemeente de Christus vervult. Ze maken elkaar vol en dat komt omdat ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Nou, het is misschien wat moeilijk beeld, maar voor de leesoefening is het nooit weg natuurlijk. Hè? Hoe dan ook, Colossense 2 vers 9 zegt dus, in Christus woont de gehele volheid der Godheid. Namelijk lichamelijk, in het lichaam van Christus woont dat dus ook. Dat het in Christus woont, dat stond feitelijk al in vers 19 van hoofdstuk 1. Maar hier wordt uitdrukkelijk gezegd dat die volheid der Godheid dan ook woont in de gemeente. Dat is de consequentie daarvan. En in het volgende vers staat dat dus ook, namelijk, of en, maar dat is hetzelfde. En gij zijt in hem volmaakt. Niet gij moet in hem volmaakt worden, maar gij zijt in hem volmaakt. Men hoeft niet volmaakt te worden als gelovige. Men is als gelovige in Christus volmaakt, omdat men deel heeft gekregen aan de volmaakte Christus, die inderdaad het volmaakte beeld Gods is. En die Christus is het hoofd van alle overheid en macht. Let op hoe het erbij staat. Hè? Je kunt altijd nog vragen, hoezo? Wat is dat? Want sommigen hebben moeite om die abstracte dingen te begrijpen. Hè? Je kunt altijd nog vragen, wat betekent het dat de volheid der Godheid woont in Christus? Leuke theorie voor een vakidioot, maar wat betekent dat nou concreet? Nou, het betekent heel concreet dat God en Christus, de Vader en de Zoon, in wezen dus niet van elkaar verschillen, omdat zij dezelfde zijn. De volheid der Godheid is de volheid van Christus. In de praktijk is daar dus geen verschil tussen, daar gaat het om. En heel praktisch betekent het dat deze mens, Christus, de Heer Jezus Christus, dat deze mens, omdat hij dezelfde is als de Godheid, omdat hij gevuld is met de Godheid, zit op de troon niet alleen des mensen, maar hij zit op de troon van God. En dat heet dan, hij zit aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Of zoals het in Filippenzen stond, want ik verdwaal helemaal niet hoor. Maar in Filippenzen stond namelijk, vers 9, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Let op het ook. God had hem eerst vernederd, maar daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven boven alle naam. En precies hetzelfde staat in Colossense 2. Namelijk, Colossense 2 vers 10, die het hoofd is van alle of elke overheid en macht. Dat is precies hetzelfde. En het is ook precies hetzelfde als de woorden uit Efeze 1, niet vers 22 en 23 die ik net noemde, maar de twee teksten die eraan vooraf gaan. Namelijk dat Christus gezet is tot Gods rechterhand, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Er zijn zomaar verschillende schriftplaatsen die volstrekt hetzelfde zeggen. De woordkeus is iets anders, klein, maar niet eens veel. Maar de gedachte is volstrekt dezelfde. De volmaaktheid van Christus komt in de eerste plaats tot uitdrukking in het feit dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods, waar hij uitermate verhoogd is. Kan Christus nog volmaakter worden? Het antwoord is nee, want hij kan niet verder verhoogd worden. Hij is al uitermate verhoogd, dus is hij ook uitermate volmaakt. Maar dat stond er al, want hij was volgemaakt met al de gehele volheid Gods. Aan Christus valt niets meer te verbeteren. Ik zeg het met grote nadruk, omdat soms de indruk gewekt wordt dat het wel zo zou zijn. Dat Christus nog wacht op de toekomst waarin hij alsnog enzovoorts. Maar het is niet waar. Christus zit op de allerhoogste troon. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Daar is niks uitgezonderd, herinner ik mij, want er staat in Hebreeën 2. Hè? Ook in net zo'n schriftgedeelte trouwens. Er is niks uitgezonderd wat er niet onderworpen zou zijn. En dat betekent dat hij niet verder verhoogd kan worden. Hij kan dus ook niet verder verheerlijkt worden. Hij kan dus ook niet verder gevuld worden. Hij is dus volmaakt, ook in de letterlijke betekenis van het woord, namelijk volgemaakt. En daarmee volkomen betekent tegelijkertijd dat hij daarmee het einddoel, het gestelde doel, bereikt heeft. Daar valt dus niks meer aan te veranderen. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, en dat is het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. En gij zijt in hem volmaakt, want gij, gelovigen, Colossense, gij zijt die gemeente, gij zijt leden van dat lichaam en hebt dus deel aan die volmaaktheid van Christus. Gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van elke overheid en macht, in welke gij dan ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. En dat is het volgende beeld natuurlijk, maar dat is een beschrijving van eigenlijk van de dood en opstanding van Christus, zoals verder blijkt uit dit schriftgedeelte. Waarna ik maar weer even verder blader vanuit Colossense naar Hebreeën, om deze gedachte dan af te ronden. Waarschijnlijk zijn er nogal meer van deze schriftplaatsen, maar dit zijn de belangrijkste. Hebreeën 1 namelijk, vers 3. Nou, uit vers 1 en 2 blijkt dat de Heer Jezus, de Zoon, inderdaad gesteld is tot erfgenaam van alles, erfgenaam van het heelal eigenlijk, vers 2. En daar gaat het dus over de opgewekte Christus, nadat hij gestorven is enzovoorts. En er staat er over hem, de welke, alzo hij is, niet was en ook niet zal zijn, het gaat niet over het verleden, ook niet over de toekomst, hoewel het daarover zou kunnen gaan, want het blijft altijd wat hier beschreven wordt, maar het gaat over het heden. Alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Afschijnsel is hetzelfde als licht. En we hebben die voorgaande tekst al gezien. Christus is het beeld Gods en het wordt in verband gebracht met de bestraling, hè, van het licht enzovoorts. En we vinden hier een ander woord voor licht, namelijk afschijnsel. Het schijnt er vanaf. Hij is het afschijnsel. Waar schijnt het dan vanaf? Denk erom, dit licht schijnt niet vanaf Christus. Hier staat dat Christus zelf ergens vanaf schijnt. Ergens de uitstraling, of de afstraling van is. En want het licht is altijd de afstraling van de lichtbron. En lichtbron, dat is in oud-Nederlands de vader der lichten, uit Jacobus. Vader brengt voort immers, vader der lichten. Vader brengt voort, wat brengt hij voort? Lichten in de uitdrukking, dus de vader der lichten. God is de vader der lichten. God is namelijk degene van wie het licht uitstraalt. En het licht schijnt dus af van de Godheid. Nee, ik moet een ander woord invullen. Hij is het afschijnsel van, staat er letterlijk, zijn er heerlijkheid van Gods. Uiteraard, het woord God zou er moeten staan, maar van heerlijkheid. Ik zeg altijd, heerlijkheid is synoniem met licht. Het is niet helemaal hetzelfde, in dit geval in ieder geval niet. Want hier is heerlijkheid de lichtbron, en waarvan het licht afschijnt naar de wereld toe, naar de mens toe. En meer speciaal natuurlijk, naar diegenen toe die gehoor hebben gegeven aan het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, 2 Korinthe 4, vers 4. Zij ontvangen dat licht. De wereld niet, want die wordt geacht nog steeds in duisternis te zijn, zoals we later zullen zien. Maar wij ontvangen het licht wel. Christus is dus het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Sinds wanneer? Sinds zijn opstanding, ja, sinds hij weer, maar sinds hij weer gevuld is met al de volheid Gods. Precies hetzelfde. Ik wil het nog eens moeilijker maken. Waarmee wordt een mens gevuld? Met het woord Gods. En als een mens gevuld wordt met een woord Gods, komt dat woord er ook weer uit. En sinds Christus gevuld is met het woord Gods, komt het er ook weer uit. Maar al wat openbaar maakt is licht. En aangezien woord openbaar maakt, is het dus licht. En kun je dus ook zeggen, hij is zelf gevuld met het licht Gods. Reden om te zingen, hè?
Ja, precies.
Hij is gevuld met het licht Gods en dat licht Gods straalt hij ook weer uit. Hij is de doorgever van het licht. We kunnen ook zeggen, hij is de afstraling. Dus hij is de afschijnsel van Gods heerlijkheid. Waarna er ook staat, hij is het uitgedrukte beeld. Kort het woord maar af, maar ik wil het er toch bij zetten. Uitgedrukt beeld van Gods zelfstandigheid. Zelfstandigheid is iemands wezen, dat wat hij werkelijk is, daar gaat het om, hè? Zijn existentie. Maar hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, staat geloof ik in de nieuwe vertaling. Ik citeer wel een beetje veel nieuwe vertaling vanmorgen, maar excuus dan, hè. Maar het uitgedrukte beeld van Gods wezen, Gods inwendige. En het inwendige is heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld is dan ook inderdaad een afschijnsel, is licht. En dat die twee dingen naast elkaar horen, hebben we in de voorgaande schriftplaatsen natuurlijk ook al gezien. Het is het uitgedrukte beeld van zijn wezen. Want God zelf is niet een uitdrukking. God zelf is juist dat wat in zit, niet uit, maar in wat zich verbergt. Maar hij drukt zich uit en zodra hij zich uitdrukt, blijkt die uitdrukking niemand anders te zijn dan Christus. De Heer Jezus Christus. En vandaar, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, dat betekent die één met de vader is, die heeft hem ons, dat wil zeggen aan ons, verklaard, want die is Gods beeld, hij is Gods licht, hij is Gods zoon, maar hij is Gods volheid, in ieder geval woont hij in hem, hij is Gods afschijnsel, hij is Gods uitgedrukte beeld, let op het af. En uit, hè, dat betekent allebei naar buiten toe. En dat is hetzelfde als wat staat in die uitdrukking, hij heeft hem ons verklaard, want er staat uitgedrukt inderdaad. Ik zeg helemaal naar buiten. Dus hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En we hebben ook al gezegd, we hebben ook al in dat verband gesproken over de schepping, er staat hier ook, want er staat, en alle dingen draagt door het woord. Nog steeds, Hebreeën 1 vers 3. Alle dingen draagt, tezamen doet bestaan. Dus, hè. Hij houdt ze bij elkaar vast. Hij draagt ze. Door het woord zijn er kracht. Dat betekent niet woord van zijn kracht. Want dan begrijpen we toch niet wat het is. Maar dat betekent het woord namelijk zijn kracht. Het woord is namelijk zijn kracht. Dat is niks bijzonders, want woord is bijvoorbeeld evangelie. En evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Woord is dus kracht. En dat staat hier ook. Hij draagt al deze dingen door het woord, namelijk door zijn kracht. Want door het woord zijn alle dingen tot stand gekomen. Zodat je helemaal ziet dat, die uitdrukking van de Godheid weliswaar tot gevolg heeft dat er een schepping ontstaat en bestaat. Maar in de eerste plaats is het zo dat als God zich uitdrukt, dan ontstaat de Christus, de geopenbaarde Godheid. En via hem worden de dingen geschapen. En zelfs via hem komt een nieuwe schepping tot stand. En hoe dan ook, andersom geredeneerd, vanuit de schepping komen wij tot God. Maar aangezien God niet tot de schepping kan komen, zelfs geen schepping kan maken, zonder zijn uitgedrukte beeld, zonder Christus, is het dus andersom ook zo dat vanuit de schepping men niet tot God kan komen dan door het woord en dus door Christus. Niet door wet, maar door het woord, door wat God gesproken heeft. Want het woord gaat altijd twee kanten op. We hebben dat al vaker gezegd. Het wordt gesproken. Wij ontvangen dat woord. Maar daarna komt het er ook weer uit. Alles wat men tot zich neemt, keert ook weer terug. En zo is het ook inderdaad. God heeft tot ons gesproken, waarna wij tot hem gesproken hebben. Voor gelovigen zijn tenminste. En zo is het. God spreekt en dan ontstaat de schepping. En vanuit die schepping wordt er weer gesproken tot God. Dat wil zeggen, het woord brengt de verbinding. En daar zijn we heel diep, heel fundamenteel op het begrip woord ingegaan. Hè? Het woord is de verbinding, of brengt de verbinding tussen de schepper en de schepping. Het woord gaat uit, niet van de schepping, maar vanuit God. En daarmee komen we bij de schepping. En via hetzelfde woord komt die schepping weer tot God. Vandaar dat het woord waaruit de schepping ontstaan is in Genesis 1, zal ik dan maar zeggen, dat komt weer overeen met het woord waardoor wij een nieuw schepsel geworden zijn. En dat is het evangelie van Christus die het beeld Gods is. Het is dezelfde gedachte. Door het woord is de zaligheid. En zo staat het dan ook letterlijk in Romeinen 10. Het geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En de rechtvaardiging is uit geloof. Maar geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Dus rechtvaardiging is door het woord van God alleen. En wordt met God verzoend alleen door het woord. Zodat je moet besluiten dat het woord dan wel erg krachtig is. En daar staat hij dus ook onder andere. En zo proberen we dan maar weer terug te gaan naar Johannes 1 vers 18. Waar blijkt dat het vers zelf eigenlijk ook een soort samenvatting is. In ieder geval van het Johannes evangelie zelf. Maar verder ook de samenvatting van heel wat van de Paulinische brieven. Omdat ook daar steeds de gedachte is dat de onzienlijke God zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. Oftewel, God is tot ons gekomen in Christus. Of gewoon, niemand heeft ooit God gezien. Niet letterlijk, niet overdrachtelijk, op geen enkele manier. Niemand heeft ooit God gezien, neem het dan maar heel breed. Maar wat er gebeurd is, is dat God zich aan ons verklaard heeft door de Zoon. Oftewel, de enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, heeft hem ons verklaard. Waarbij enig geboren dezelfde betekenis heeft, heb ik al eens uitgelegd, hè, als ons tegenwoordige woord enig. Namelijk enig in de zin van uniek. Enig, er is geen andere mee te vergelijken. En daarom ook enig in de zin van geliefd. O enig, zeggen de dames dan, dat is een typisch vrouwelijke uitdrukking. Enig. En ze bedoelen daarmee dat zij zeer op prijs stellen of zoiets, hè? Ja. Een soort term waarbij liefde of verwantschap mee wordt uitgedrukt. En dat is de betekenis van deze term enig geboren. Ik heb al eens gezegd dat geboren hoort er eigenlijk helemaal niet bij, hè? Het is enig in de zin ook van onvergelijkbaar en daarmee ook in de zin van geliefd. De geliefde zoon die in de schoot des vaders is, en dat is weer zo aardig, want liefde drukt immers al eenheid, verbondenheid uit. En de uitdrukking die in de schoot des vaders is, drukt ook verbondenheid uit. Het is precies hetzelfde. Ik heb misschien de uitdrukking uit Lucas, ik weet niet meer, Lucas 20 geloof ik of zo, waar gesproken wordt over de schoot Abrahams. Darme Lazarus, weet u wel, die was in de schoot Abrahams. We dachten altijd dat hij dan bij hem op schoot mocht zitten, want ja, wij als kinderen horen dat verhaal. Wij zaten ook wel eens ergens op schoot, dus Dan ben je, hè, dan begrijp je er niet zoveel meer van. Maar dat betekent gewoon weer verbondenheid. Het op schoot zitten bij iemand, of voor mijn part met iemand, drukt inderdaad, nee, van welke kant je dat ook bekijkt, drukt uit verbondenheid. Dat is nou eenmaal zo. En in de Bijbel ook. De schoot Abrahams is de aanduiding van alle gelovigen die in de loop der tijd, dat wil zeggen voor de opstanding van Christus overigens, zijn overleden. Want zij delen in de positie van Abraham, want Abraham is de vader alle gelovigen. Wie had hij dus allemaal op schoot? Overdrachtelijk gesproken, alle gelovigen. Want ze waren zijn zonen, zijn mede-erfgenamen, zijn erfgenamen. Het is maar de gedachte. En als hier staat, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, is dat alleen de bevestiging van die redenering. De zoon zit bij de vader op schoot. Dat wil zeggen, de zoon is in de schoot des vaders, in de zin van dat ze bij elkaar horen, één geheel zijn. Daarom zijn ze ook elkaars erfgenaam. Dus de enige zoon, namelijk die in de schoot des vaders is, die heeft verklaard, die heeft uitgelegd, heeft uiteengezet. Hij is de veruiterlijking, vooral uit, hè, ex. Exegeo maar, ex. Hij is de veruiterlijking, de uitlegging van de Godheid. En daarmee is het dus zo, dat wie ooit ook God zal zien, hij zal zien Christus. En dus zal hij zien degene die doorstoken was ooit. Een andere voorstelling van de Godheid bestaat niet. Er staat in de hemel ook heus maar één troon. Uiteindelijk bestaat maar één troon en daarop zit de Zoon. Bekend als Jezus van Nazareth, maar uiteraard ook bekend als de enige geboren Zoon van God. Volstrekt hetzelfde, de Godheid namelijk. Goed, daar gaat het vervolgens over verder. Daar gaat het hele Bijbelboek trouwens verder over, dus dat is niks bijzonders. Maar zo komen we bij vers 19, waar staat, en dit is de getuigenis van Johannes. Toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat ze hem zouden vragen, wie zijt gij? Hier krijgen we meteen te maken met de eigenaardigheden van het Johannes-evangelie, de manier van redeneren van Johannes namelijk, die wat zegt en later zichzelf verklaart. Die wat zegt en dan terugkomt op zijn eigen woorden en ze nader uitlegt. Paulus doet dat directer, die gebruikt meteen tussenzinnen. Johannes doet dat soms ook, maar meestal komen de tussenzinnen in de vorm van complete hoofdstukken dikwijls en pas veel later. Hier vind je ook zoiets, want als er staat dit is de getuigenis van Johannes, dan betekent dat hier het commentaar komt op de uitspraak van vers 7. Namelijk, er was een mens gezonden, van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om van het licht te getuigen. Waarna onze vraag zou geweest zijn, wat zei hij dan? Nou, en dat wordt vanaf vers 19 toegelicht. Dus de evangelist Johannes komt terug op het getuigenis van Johannes. En wat heeft Johannes dan getuigd? Nou, in de eerste plaats, vers 20, ik ben de Christus niet. Dat is het eerste wat Johannes de Doper toen zei. Toen men hem wat vroeg. Hij zei wie hij niet was. Ik ben de Christus niet. Leuk is dat. Waarom zei hij dat? Dat is moeilijk hoor. Waarom zei hij, ik ben de Christus niet? Natuurlijk. Omdat er aanleiding genoeg was om te denken dat hij het wel was. Het is nou een raar verhaal, maar ik liep gisteren door Baarn in een wat eigenaardig pak met een grote zwarte hoed op. Nou, dit was zo. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Ik denk, ga bij jullie. Nou ja, laat maar zitten. Maar wat er gebeurde, was dat om het half uur of zo kleine kinderen naar me toe kwamen en vragen, bent u een vos?
Oh ja, leuk
zeg. Want er was ook een vossenjacht gaande, kennelijk. In het dorp dan wel de stad, of hoe heet ze? Ik weet niet wat het is, maar... In Baarn dus, ja. En omdat ik er enigszins opvallend bij liep, kwamen ze naar me toe om te vragen, bent u misschien een vos? Dat zat er dik in. Dat zou best gekund hebben. Nee, ik liep muziek te maken met een orkest. Er liepen er nog meer zo bij. Hè?
Door de straat, yes.
Hè?
Door de straat.
Door de straat, ja. Zo was dat, ja. Nou goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar in ieder geval, De vraag, bent u een vos, was de vraag naar iets wat toch wel voor de hand lag, min of meer. Het werd heus niet in alle voorbijgangers gevraagd. Nou, dus, waarom zegt Johannes de Doper, ik ben de Christus niet? Omdat de vraagstelling zodanig was, dat veronderstelde dat iets misschien wel was. Het is trouwens toch zo, dan moet u goed bedenken, dat hoewel het lijkt alsof in de Bijbel woorden letterlijk geciteerd worden, dit toch niet het geval is. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Wij leerden op school, als je letterlijk citeert, dan moet het dubbele punt. Hij zei, dubbele punt, aanhalingstekens openen. Dat moest onderaan de regel, totdat de typemachines werden uitgevonden. Ja. Want dan hadden ze twee toetsen nodig, dus deze sindsdien nog één. Aanhalingstekens boven is het dus nu geworden. En dan aanhalingstekens open is dat, en dan komt het letterlijke citaat, wat precies gezegd zou zijn, aanhalingstekens sluiten. Nou, dat werkt sowieso al niet, omdat het groot verschil maakt hoe de klemtoon ligt. Hè? Of je nou zegt, mogen het u wel bekomen, of dat je zegt, mogen het u wel bekomen, dat maakt natuurlijk... hè? Dat kun je zo niet opschrijven, maar... Hè? Dat doe ik voor die mensen die die banden uitschrijven. Hè? Dat lukt ze dus niet. Hè? Dat maakt alle verschil van de wereld uit. Hè? Omdat er zoveel suggestie achter zit. Letterlijk citeren kan dus eigenlijk toch niet. Wel, in de Bijbel vinden we die aanhalingstekens helemaal niet gebruikt. Maar het citaat is ook niet letterlijk. Want als er staat, zei ze, opdat ze hem zouden vragen, wie zijt gij? Dan betekent het niet dat ze letterlijk moesten zeggen, wie zijt gij? Maar dat betekent dat ze moesten vragen naar zijn identiteit. En dat moesten ze met eigen woorden doen. En de achtergrond van het vers 19, is natuurlijk dat die levieten uit Jeruzalem, of althans de Joden in Jeruzalem, veronderstelden dat Johannes de Doper wegens een optiebarend gedrag misschien wel de Messias zou kunnen zijn. Dus hem werd niet letterlijk gevraagd, wie zijt gij? Dat werd anders gedaan. En het antwoord was dan ook, ik ben de Christus niet. En dat komt natuurlijk omdat de vraagstelling gesuggereerd heeft dat hij misschien wel de Christus was. De Messias dus in de andere taal. Maar het leuke is natuurlijk, hij zei, ik ben de Christus niet. Maar er waren redenen genoeg om te veronderstellen dat hij dat wel was. En in zekere zin was hij dat eigenlijk ook. In een moeilijke zin, daar kom ik vandaag natuurlijk niet doorheen, tussen die gedachten. Want het blijkt natuurlijk, en dat heb ik al wel genoemd, dat Johannes de Doper wel degelijk een type was van de Christus. Op een of andere wijze. En dat kon alleen omdat hij inderdaad kenmerken had die overeenkwamen met de Christus. En als die overeenkomsten er zijn, dan kun je dus ook zeggen, hij is de Christus. Nee, hij was de Christus niet. Dan zeggen we heel concreet, nee, hij was niet. Hij was zo eerlijk. Dan gaan we ethiekbedrijven zeggen, nee, hem werd als het ware in de schoenen geschoven dat hij het was, maar hij heeft zich niet laten verleiden, hij is eerlijk gebleven. Hij had niet die hoge ambitie, hij bleef nederig en zeggen, nee mensen, echt, ik ben het niet. Zeggen we dan, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Want wat een vraagstelling overigens. Hij zei, beleed, ik ben de Christus niet. En ze zeiden, wie zijt gij dan? Bent u misschien Elia? Ga ik nou even snel er doorheen, hè? Vers 21. Hè? Bent u Elia? Toen zei hij, nee, dat ben ik niet. Hoezo Elia? Waarom veronderstelden ze dat dan? Omdat er punten waren die overeenkwamen met de roeping, de bediening van Elia, nou eenmaal. En zij verwachten bovendien de komst van Elia. Per slotverrekening was die in het verleden ook op eigenaardige wijze verdwenen. Dat was niet eens in de Bermuda-driehoek. Nou goed. Hij was op eigenaardige wijze verdwenen in elk geval. Maar hoe dan ook, de profetieën waren duidelijk. Malachi, we hebben dat geloof ik al aangehaald. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia. Dus zeggen ze, bent u, als u dan niet de Messias bent, bent u misschien dan Elia? En toen zei hij, ik ben niet, maar wij alle weten dat hij wel degelijk kwam in de geest en de kracht van Elia. En als zij geloofd hadden, zou hij Elia geweest zijn. Staat er. Nee, ik citeer dus gewoon letterlijk. Hè? Dat zegt de Heer Jezus namelijk. Nee, ik kom er nog wel op terug. Hij was in zekere zin dus toch Elia. Het was namelijk zo dat de profetie over de komst van Elia wel degelijk worden toegepast door het Bijbel zelf op Johannes de Doper. Niet vervuld hoor, maar wel toegepast. En dus kwam in de geest, namelijk in de kracht van Elia, en de Heer geeft hem dus toch die naam Elia mee. En op dezelfde wijze kwam hij in de geest en de kracht van de Messias, hoewel hij het niet echt was. Hij was de voorloper, maar ik heb u al eerder verteld, want ik heb een rijtje op het bord gemaakt, dacht ik. Ik heb altijd even rond, ik heb een rijtje op het bord gemaakt, dacht ik, om te laten zien dat de Heer Jezus zelf weer de voorloper is van de Christus die later komen zou, enzovoorts. Zodat Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst, terwijl Jezus een type is van de Christus in zijn wederkomst. Vandaar dat er eerst een voorloper is en daarna de definitieve. En de komst van Elia, met een, of de komst van Johannes de Doper met een half jaar later de komst van Jezus zelf, is een uitbeelding van respectievelijk de eerste komst van Christus en daarna, een hele poos later dus, zijn wederkomst. Eerst zijn komst in vernedering en later zijn wederkomst, noem ik dat, maar dat is dan zijn komst in als de verheerlijkte enzovoorts. Hè? Dus er zijn heel directe verbanden. Bovendien, je kunt van Elia zeggen, hij is een voorloper van Johannes de Doper. Jawel, maar je kunt van Elia ook zeggen, dat heb ik bij andere gelegenheden uitgebreid gedaan, dat hij een type is van Christus. Elia is namelijk een type van Christus. Als je de naam Elia vertaalt, kun je zelfs vertalen met El-Ja, namelijk God is Jehovah. En eventueel andersom. Ja, El. Jehovah is God. Het is precies hetzelfde. En de hele bediening van Elia in het verleden is een uitbeelding van de bediening van de Heer Jezus in zijn eerste komst, in vernedering namelijk. Waarna Elisa, zijn opvolger, een type is van de Heer Jezus in zijn komst in verheerlijking. Vergelijk die geschiedenissen maar eens van Elia en Elisa. Ik kan ze ook slecht uit elkaar houden. Maar de belangrijkste sleutel voor het uit elkaar houden is dit. Dat Elia was altijd op de loop. Die was altijd, moest altijd vluchten. Werd trouwens ook 40 dagen verzocht in de woestijn en dat soort dingen meer. Hè? Maar goed. Maar Elia was altijd de vervolgde, de verdrukte, de vernederde. En Elisa was de verhoogde, die arrogante man. Hè? Die personeel had om de deur open te doen. Maar voor die centen deed hij dat zelf niet. Of zoiets. Zoiets. Maar nee, dat was niet nodig. Toch? Onthoud dat maar. Elisa was altijd een man die aanbeden werd, die gevolgd, die verheerlijkt werd, die gediend werd enzovoort. Dat een hoop personeel en een boel leerlingen enzovoort. En Elia was altijd maar alleen. De vernederde. Nou, dat is precies hetzelfde verhaal. Waarbij je bovendien moet onthouden dat de mantel van Elia viel op Elisa na zijn hemelvaart. En tegelijkertijd werd er gesproken over het dubbele deel wat hij ontvangt. En wie ontvangt het dubbele deel ook alweer? Even springen, hè? Even erbij. Wie ontvangt het dubbele deel? Het is degene met eerstgeboorterecht. Het dubbele deel. Efraïm. Het dubbele deel, jazeker. Dus Elisa is in beeld van de eerstgeborene. En daar hebben we net allemaal over gelezen uit Colossense bijvoorbeeld, hè? Dus je ziet, Elia is een type van, ja, Johannes de Doper, maar is een type van de Heer Jezus zelf. En zo zijn er allerlei verbindingen, waardoor je zou kunnen veronderstellen dat Johannes de Doper de Messias was, punt 1. Punt 2, dat de Elia was, want Elia zou komen voor de Christus zou komen, en hier verschijnt Johannes de Doper voordat de Messias verschijnt. Klopt ook, hè? Zou kunnen, maar hij zegt nee, ik ben het niet. En de eenvoudige reden daarvoor is dat we allemaal weten dat Elia, nou we weten het misschien niet allemaal, maar dat Elia in de toekomst alsnog zal verschijnen. En die heet niet Johannes de Doper, die heet echt Elia. Maar dat is Openbaring 11. Dus hij zei, ik ben niet. Toen zeiden zij, zijt gij de profeet? Welke profeet? Niet zijt gij profeet, zijt gij de profeet. Dus, bepaald lidwoord ervoor, en dus, welke profeet? Welk, hè? Zijt gij de profeet? Nou, ik heb zo'n bijbel met van die voetnoten erbij, dus, en daar staat een goede voetnoot bij, naar Deuteronomium 18, vers 18. Hè? Want er wordt een profeet aangekondigd die zou komen. Deuteronomium In Baren heet dat trouwens Deuteronomium. Nee, dat vinden ze daar luiker. Deuteronomium 18. Deuteronomium 18, vers... Nou, vanaf vers 15 eigenlijk. Vanaf vers 15, belofte van een groot profeet. Noem eens een groot profeet die zou komen. Hand op de Bijbel. Hè?
De
Heer zelf, de Christus, de profeet van het nieuwe verbond. Jazeker. God heeft tot ons in deze laatste dagen, Hebreeën 1, daar waren we al. Heb ik het vers alleen niet gelezen. Tot ons gesproken door de Zoon. De grootste profeet, omdat hij niet de profeet was onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. En is het nog steeds. Hè? Goed. Belofte van een groot profeet, als we niet anders weten, is het Christus. Maar misschien leren we nog wat anders uit het schriftgedeelte. Een profeet uit het midden van u. Is Christus uit Israël? Ja, klopt, hè? Een profeet uit het midden van u. Uit uw broederen. Dat klopt dus, uit Israël. Als mij zal u de Heer uw God verwekken. Een profeet dus, zoals Jehovah zelf. Een profeet als mij, zegt de Heer hier tegen Mozes. Een profeet als ik. Ja, wat wil je ook? Kan het de Messias zijn? Ja, wel degelijk. Want die is als de Heer. Die is het uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoorts. De mens naar het beeld Gods. Een profeet uit uw broederen. Als mij zal u de Heer uw God verwekken. En verwekken is niet alleen de term voor het voortbrengen van zaad, zoals het heet. Maar verwekken is ook de term voor de opstanding uit de dood.
Vroeger ze dan niet met de andere woorden, het betekent hetzelfde. Want hij had toch al gezegd dat hij de Christus niet was. En toen vroegen ze, ben je de profeet? Dus het betekent hetzelfde vraag.
Dan wel, maar we gaan nog even verder. Hè? Want er zit een rechtstreekse vervulling achter deze profetie, waarbij het niet hetzelfde is. Niet hetzelfde. We gaan even door. Er staat een profeet als de Heere, uw God, die zal u verwekken. Naar hem zult gij horen. Wanneer zal Israël dus tot geloof komen? Als die profeet komt. Ja, horen en geloven is immers synoniem. He? Naar hem zult gij horen. Heeft Israël gehoord naar de profeten?
Nee,
never. God eertijds veel malen op velerlei wijze. Waarom veel malen op velerlei wijze? Omdat ze niet hoorden. Daarom was het veel malen op velerlei wijze. Tot de vaderen gesproken hebbende heeft in deze laatste dagen, dat zijn de dagen van het nieuwe verbond. Dat is een hele Bijbel zo. Deze laatste dagen zijn de dagen van het nieuwe verbond. Heeft in deze laatste dagen tot ons, Hebreeën 1 nog steeds, tot ons gesproken door de Zoon. Onder het nieuwe verbond wel te verstaan. Nou, en hier staat dat zij zullen horen als naar deze profeet. En wij weten dat zij uiteindelijk zullen horen naar de Heere. Dat is Deuteronomium 30. Bijvoorbeeld, ja, noem maar wat, hè. Dan zult gij bekeren tot de Heer en zijn stem gehoorzaam zijn enzovoorts. Dat staat in Deuteronomium 30, bijvoorbeeld. Zodat er een duidelijke verwantschap is tussen die profeet en de Heer zelf. En dan staat er, vers 16. Naar alles wat gij van de Heer uw God aan horen hebt ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heeren, mijn Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterven. Toen zeide de Heeren tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben, een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u, let op het verschil. Ik zit nu in vers 18, hè? Dus vers 15 naast vers 18. In vers 15 is het een profeet als mij. En in vers 18 een profeet als u. Maar het is altijd de profeet als Mozes. Ja, anders moet ik het al die versen nauwkeuriger lezen. Maar in beide gevallen gaat het om een profeet als Mozes. En dan staat er, en ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Kortom, die zal sterven. Want daar komt het op neer. De gedachte is dan dat ieder die niet luistert naar deze aangekondigde profeet, die zal sterven. En ik heb maar één profeet, waarna men moet luisteren. Of straffen des doods. En dat is uiteraard Christus zelf. Dat wil zeggen dat de vraag aan Johannes de Doper, zijt gij de profeet? De verwijzing is naar deze profetie uit Deuteronomium 18. En wat zegt Johannes dus? Dat ben ik niet. Maar wie is dat dan wel? En dan hebben we weer twee antwoorden, net als altijd. Twee antwoorden. Want bij Elia waren er twee mogelijk, hè? En hier bij de profeet zijn er ook twee mogelijk. Want de beloofde Elia slaat uiteindelijk, slaat op Johannes de Doper en op de komst van Elia in de toekomst, letterlijk, maar uiteindelijk op Christus. En hier staat, zijt gij de profeet als Mozes? Het antwoord op de vraag, wie is dat dan werkelijk, zou moeten zijn, dat kan zijn de Heer Jezus in zijn eerste komst. Profeet als Mozes, dat slaat ongetwijfeld op Christus. Dat kan niet mis. De Heer Jezus bedoel ik. Hè? Ja. Maar de tweede toepassing, en dat is de uiteindelijke vervulling, dat is de meer letterlijke, is dat inderdaad letterlijk Mozes komt, net zo letterlijk als dat Elia komt. En dat is ook Romeinen 11. Of Romeinen 11, sorry. Dat is ook Openbaring 11 bedoel ik. Hè? Waar twee getuigen worden aangekondigd. De een is Mozes, de ander is Elia. De een is Mozes op grond van Deuteronomium 18. De ander is Elia op grond van Malachi. Bijvoorbeeld, zijn meer schriftplaatsen. Maar die twee zouden letterlijk verschijnen. Maar zowel Elia als Mozes zijn weer een type van Christus. En het leukste voorbeeld daarvan, want ik vind het echt leuk. Het leukste voorbeeld daarvan is dat van bijvoorbeeld Marcus 9... Er werd laatst over gesproken. Daar zijn dus bandjes van, betekent dat. Maar goed. Maar er werd laatst over gesproken. Hè? Ja, Marcus 9. Waar we vinden de geschiedenis van de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. Waar staat dat de Heer drie van zijn discipelen meenam. Bezijde, alleen, apart, op de berg. Daar zagen zij de Heer in blinkende gedaante. Als het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Toch? Maar toen ze beter keken, zagen ze ook Mozes en Elia. En toen ze nog een keer keken, toen zagen ze toch weer alleen de Heer Jezus. Jezus alleen staat er. Maar even verschenen daar ook Mozes en Elia. Waarom? Omdat Mozes en Elia beiden, vooral samen ook, maar beide de uitbeelding zijn van Christus en uitdrukkelijke voorloper zijn. Dat verband tussen Mozes, Elia en Christus vind je in de geschiedenis terug, doordat de tijd van Mozes, de tijd van Elia en de tijd van de Heer Jezus de tijden waren waarin wonderen gebeurden. Dat gebeurde niet altijd. Ja, er waren heel uitzonderlijke dingen, maar Mozes kon dat doen, had daar de autoriteit voor. Elia had dat ook en de Heer Jezus had het ook. En in beide, in alle drie de gevallen is het zelfs zo dat hun directe opvolger of opvolgers, de volgende generatie dus, dat ook had. Want Mozes werd opgevolgd door Jozua, die dat ook kon. Elia werd opgevolgd door Elisa, die dat ook kon. En de Heer Jezus werd opgevolgd door... Wat leuk dat jullie het goede antwoord geven. Christus, die dat ook kon, al had je natuurlijk ook kunnen zeggen, met hetzelfde recht, zijn discipelen. De apostelen dus. Maar ik stopte expres om te kijken wat eruit zou komen. Maar inderdaad, het is dus zo. Maar de van Christus staat dat hij inderdaad medewerkte met de discipelen en dat het dus toch de kracht van Christus was, die werkte door de apostelen. Het blijft hetzelfde verhaal hoor. Dus er verandert niks aan. Maar daar heb je al het verband tussen die drie. Maar er is nog een ander verband, en dat heb ik, dacht ik, ook al eens genoemd. Mozes staat namelijk voor koningschap. Hij was de koning van Israël in zijn dagen. Niet erg officieel, maar hij was het. En Elia stond voor priesterschap. Ook niet erg officieel, maar ik heb al eens gezegd, Elia, de profetie van Elia wordt toegepast op Johannes de Doper. En Johannes de Doper was priester. En verder is het zo dat de profetie over de komst van Elia staat in Malachi. En daar gaat het continu over het priesterschap. Daar wordt namelijk aangekondigd dat er een priester zou komen. En uiteindelijk heet die priester Elia aan het eind van Malachi. Maar Elia wordt dus uitdrukkelijk in verband gebracht met priesterschap. Al weten wij uit de geschiedenis niks over het priesterschap van Elia na de ordening van Levi. of van de ordening van Aaron, we weten daar niks van. Maar dat bevestigt de gedachte alleen maar, want hij staat juist voor het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Hartelijk dank. Zodat Mozes en Elia staan voor de koning en de priester. En samen, koning en priester als één geheel, en dus Mozes en Elia samen als één geheel, zijn dus een uitbeelding van Christus, de koning en hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Hetgeen nog meer bevestigd wordt uit Zacharia, waar ook over de twee getuigen gesproken wordt. In Openbaring blijkt dat het Elia en Mozes zijn. In Zacharia worden de twee getuigen genoemd en daar zijn het de toenmalige erfgenaam van de troon, namelijk Zerubabel, en de toenmalige hoge priester, namelijk Jozua. En die worden daar ook met elkaar verbonden. Dus het blijft hetzelfde verhaal. Koningschap en priesterschap bij elkaar gebracht in één. En dat is dan uitbeelding van Christus. Maar de profetieën dus over de profeet als Mozes, de profetie over de komst van Elia, worden allemaal in verband gebracht met een voorloper. Dat klopt ook, want Mozes en Elia zijn in de toekomst ook letterlijk voorlopers van de wederkomst van Christus. Zoals het Openbaring 11 blijkt. En daarom is het heel eenvoudig dat deze profetieën over die voorlopers in verband worden gebracht met Johannes de Doper. Als hij dan niet de Christus zelf is, dan zal hij toch misschien één van de aangekondigde voorlopers zijn. Dat was hij ook. Alleen men zag er één over het hoofd, want Johannes zei, nadat men hem gewoon weer vroeg, maar wie ben je dan wel? Zei hij, ik ben de stem des roependen in de woestijn. En ik hoop de volgende keer te laten zien dat dat eigenlijk ook gewoon Christus is. Maar goed, maar dat zal ik u laten zien uit Jesaja 40, waaraan het ontleend is. Wij zullen het hierbij laten.